Maar ja, toen wij dan weer thuis waren, was mijn zoon, die was 5 jaar zo'n beetje. Hij zegt, moe, waren die Engelsen maar eerder gekomen, dan hadden wij papa ook nog gehad. Dat was het eerste wat hij toen zei.
Ja.
Maar ja, verder, ja, dan ging het leven weer zijn gewone gang.
Dit is De Hilte Elf, seizoen 2. Een podcast over het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog in Drenthe. Veel van de ooggetuigen leven nu niet meer, maar in het depot van het Drents archief worden hun verhalen nog altijd opgeslagen. Wij, Hilde Boelema en Marjolein Knol, beluisterden deze oude geluidsopnames. Een aantal van de verzetstrijders gaf in de jaren 80 namelijk een interview, zodat hun verhalen bewaard zouden blijven.
Het kader van het project Drenthe in oorlogstijd.
Stel, het begint met het gesprek met de civiele.
Nou, vraag.
Zou je iets willen vertellen?
Een heleboel vragen.
Ik ben geboren in Friesland.
Geboren in de gemeente Gieten.
De gemeente Opsteland.
Valtemond geboren.
Geboren op 6 juni.
Het is zo'n wereld.
In het eerste seizoen van De Hilte Elf hoorde je het verhaal van de familie Nijboer. In dit seizoen vertellen we de verhalen van andere geïnterviewden.
Interview met mevrouw Zeevaart.
Aflevering 1. Aaltje Zeevat Heres uit Valte.
...18 augustus 1986... Rijksarchief Drenthe in het kader van project Drenthe in oorlogstijd. Interviewer Lucas Osterholt. Mevrouw Zeevaart, zou u iets willen vertellen over uw jeugd, waar u geboren bent, wanneer?
Ik ben in Valtemond geboren, 26 mei 1955. 1905.
1905.
Aaltje Heres is een dochter van hardwerkende veenarbeiders in Zuidoost-Drenthe, die op haar 22e trouwde met Albertus Zeevat, ook wel Bertus genoemd. Samen met hem kreeg ze eerst 2 dochters. In 1936 verhuisde ze naar Valte en werkte ze in een winkel.
Ik heb voor een klein bedragje wonderen gedaan. Ik heb een huis met een tuintje gehuurd.
Mijn man hield niet van die winkel, van dat winkelgedoe niet. En hij had ook altijd adventers. En hij had meer belang bij kippen, zijn we met kippen begonnen. Maar dan hadden we niet weer geen ruimte genoeg. En toen hebben we dat huis gekocht in Valte. Er was 4 hectare land bij, dus daar zijn we met kippen begonnen.
In Valte werd hun zoon geboren in 1938. In deze jaren kwam in Duitsland het nationaal socialisme op. En ook de familie Zeevat merkte op de boerderij dat de wereld veranderde.
Ik weet wel dat we er 's nachts uit zijn gegaan om naar de vliegmachines te kijken. Want er begon die vlieg natuurlijk over.
De Duitsers vielen Nederland binnen. Op 10 mei 1940.
Want de een vertelde wel eens dit en de ander dat, dus wij moesten er ook maar eens uit om dat te zien. Nou, en toen 's morgens vroeg, toen liepen de Duitsers al bij ons langs.
Eerst ging het leven op de kippenboerderij gewoon door. Er mocht nog gebroed worden, maar daarna moesten de kippen en kuikens weg. Buiten de boerderij rommelde het veel meer. Het leven werd vooral voor de Joden steeds moeilijker. Ze mochten niet meer naar de bioscoop en de universiteit. En ze moesten een ster dragen. Steeds vaker werden Joden opgepakt. Ook in Zuidoost-Drenthe. En zo begon het verzet.
Wilt u daarover vertellen?
Nou, mijn man zei dat eens een keer tegen me. Als er nou en 's nachts zie ik met een slaapkamer aan. Klap, dan moet je niet schrikken, want zo en zo. Want er was een die konden we dan een van de Joden, en die zouden bij ons komen. Dus nou, ik hoop dat het nooit gebeurt. Ik ook niet, Sarah. Maar je kunt toch zo de mensen niet de dood in jagen. Nou, en dat was het enige wat wij erover gesproken hebben. Totdat de eerste kwam. En zodoende was hij ook de eerste die bij ons kwam.
Heet u hem nou?
Ja, wel, dat was Adolf Vrobbe.
Vanaf de zomer van 1942 verbleef Adolf Vrom bij hen in een kippenhok. Later kwam zijn broer ook. Toen er een paar maanden later een grote razzia was in Emmen, volgden meer Joden. Ze waren net op tijd gewaarschuwd. En zo werd er 's nachts steeds vaker op het raam geklopt.
Gewoon in kippenhok. Maar toen, op een gegeven moment, toen waren er controleurs. En die keken door die naden van die kippenhok heen. Ja, en dan weet je niet dat ze goed zijn of dat ze niet goed zijn. Dus toen zijn ze 's nachts allemaal bos in gegaan. En hebben ze daar onder de blote hemel een paar nachten gebivakkeerd. En toen hebben ze met man en macht dat hol daar gemaakt in het eerste bos.
U zegt een hol gemaakt in het bos?
Ja, toen hebben ze een hol gemaakt. En gaat in de grond en dan nog een beetje dak er weer boven. En er lag een dikke elektrische paal van ons. Dus voor stevigheid. En toen zijn ze daar heen gegaan.
De onderduikers groeven een eigen nieuwe schuilplaats in het Valterbos. Een ondergronds toevluchtsoord dat werd afgedekt met stammen, takken en bladeren.
En dat was werkelijk mooi, want nou ja, wat je dan mooi noemt, maar er zat een woonkamer en er zat een aparte slaapkamer. Er zat een hele grote kelder waar ze spullen in hadden, allemaal uitgegraven. Er zat een aparte wc en een aparte washok.
Was het ook diep?
Nou, niet zo diep. Je moest je bukken om erin te komen, dat weet ik wel. Ik ben er wel eens geweest door en we hebben wel eens gegeten. We hadden dan een haas gevangen en kwamen wij er 's avonds aan. Ik weet het niet zo ver, maar toch een paar keer ben ik er wel geweest in donker.
Het was een hol van 8 meter lang, 4 meter breed en 1,5 meter diep. De onderduikers maakten een tafel van 3 lange planken naast elkaar die ze opschuurden met het zand uit het bos. Ze kregen een karbidlamp en zo leek het hol al snel heel wat. De onderduikers kregen weer moed. Toen ze ook nog een put wisten te graven van meer dan 7 meter diep, was het perfect. Geen zuinigheid meer met het wassen en koken. Water hadden ze nu, zoveel ze wilden.
Ieder wil bij tijden, dat is nogal glad.
Een van de verhalen die later nog verteld werd, is hoe het op een dag begon te sneeuwen en ze een sneeuwballengevecht hielden. Allemaal nog in pyjama of nachtjurk met een jas erboven. De groep splitste zich op in 2 partijen. 1 achter de keet en de andere voor.
Ken je de bonze Daisy, ben je niet chance wat de man.
Het gevecht op zichzelf was een toneelspel zonder woorden. Buiten mochten ze niet spreken, want ze zaten dicht bij de weg. Af en toe hoorde je het gesmoorde lachen bij een voltreffer. Het aantal onderduikers dat hier woonden groeide naar 20 man. Bert de Zeevat bezocht het hol regelmatig en onderduikers kwamen ook zelf naar het huis van de Zeevats om voedsel te halen of om naar de radio te luisteren. Bertus zorgde graag voor de onderduikers. Hij zei nooit veel, maar wanneer hij zei, kom erin, dan was dat altijd gemeend.
We hebben ook nog eens in die Sinterklaasavond met elkaar gevierd. Toen waren er bij de Kraftvelds van de Zwarte Pieten en Alfred van Dieven Sinterklaas. Nou, en wij aan het huis voor jonge mensen en zij erbij in Sint-Nicolaas. Die ouderen die kwamen nooit hoor.
Hoe voorzichtig iedereen ook was, toch werd Bertus op een dag verraden. Waarschijnlijk door een potentiële onderduiker die van het bestaan van het onderduikershol wist. Hij werd opgepakt en kreeg te horen, als je alles zegt, ben je vandaag nog een vrij man. Zo kwam het dat om 5 uur 's ochtends op een julidag in 1944 het dorp Valter werd omsingeld. Een overvalwagen stopte voor het huis van de familie Zeevat. Waar zijn de onderduikers? wilde de Grüne Polizei weten. Bekennen alleen kan je leven redden, zeiden ze. Waar zijn ze gebleven? Maar Bertus zweeg.
Maar heel Valter was afgezet. En er kon geen mens weg. En toen zijn ze man en man door het bosje gelopen. Maar er zat niks. Er zat nog een hal. Want daar sliep een achterneef van mij. Die moest ook weg en die wilde niet. Die hadden we ook, maar die was op tijd weg. En die hebben ze nog laten springen. Want ze dachten dat daar nog de wereld zat. Maar er zat niks. Nou, en toen waren ze nederig. En dan vreugde dat een van die oomers weer net iets had. Of hadden gedaan. Dus ze moesten altijd wat verboeten. En mijn schoonzuster die was bij ons. Die woonde in Alfmanderijn. En die was met twee kinderen ook bij ons. En die zag dat ze mijn man sloegen. En het gordijn moest naar beneden. Dat mochten we niet zien. Er was ook een soldaat in huis staan met geweer en aanslag.
De politie zocht overal rond het huis naar de onderduikers, maar vond niets.
Nou, en op een gegeven moment, toen was alles weg. Al die soldaten en al die troep. En toen kwam de veldwachter en die zegt, mevrouw, zegt, waar is uw man? Ik zeg, dat weet ik niet. Weet ik niet, zegt ze. Ik zeg, nee. Nou, zegt, het is niet best met hem. Ik zeg, nou, daar ben ik ook bang voor. En zei, hij is hem doodgeschoten hier achter het bos van de man brengen en zo. En dan was het laatst.
Bertus Zeevald was gefusilleerd. Naast zijn eigen huis. Hij was 42 jaar oud.
Hoe ging het met u en uw drie kinderen na deze dag?
Ja, hoe ging het?
Werd u een beetje opgevangen door de gemeenschap? Of?
Nou, veel gemeenschap was er niet.
Maar uw zus of uw familie?
Mijn schoonzus, die was er. Ja, die was er. Oh, die was heel flink. Ja. Ja.
Maar u heeft geen hulp uit het dorp gekregen? Of?
Nee, maar dat hoeft ook niet. Wij waren toen jong, we konden dat zelf niet kozen. Allemaal wel wat er gebeuren moest dat doen.
Aaltje mompelt en de klok tikt verder.
Nee.
Na Bertus dood werd de hulp aan de onderduikers door anderen, waaronder door zijn weduwe Aaltje, voortgezet tot en met 11 april 1945.
Nou, en toen kwam dan de bevrijding. Toen kwamen ze allemaal, het was een zonnige morgen in april, hè. Mooi, prachtig weer.
Alle 20 Joden die verstopt zaten in het Valterbos overleefden de oorlog.
Nou, en toen de bevrijding was, toen kwamen de jongens die ondergedoken waren, die kwamen direct in Valterbond bij mij. Want ze zagen er allemaal heel best uit toen de oorlog afgelopen was. Ze hadden altijd goed van eten en drinken gehad en ze zaten altijd in de buitenlucht.
Maar thuis, bij de familie Zeevald, bleef het gemis groot.
Maar ja, toen wij dan weer thuis waren, was mijn zoon, die was 5 jaar zo'n beetje. Hij zegt, moe, waren die Engelsen maar eerder gekomen, dan hadden wij papa ook nog gehad. Ik zei, ja. Dat was het eerste wat hij toen zei. Ja. Maar ja, verder ja, ging het leven weer zijn gewone gang.
En in deze gewone gang bleef ze contact houden met de Joodse onderduikers die hun leven te danken hadden aan haar man Bertus Zeevald. Zo kwamen ze nog elk jaar op haar verjaardag langs.
Ze zijn altijd gekomen, waren er altijd en wij gingen er altijd heen. Nee, die hebben ons nooit vergeten.
En dat bleek wel. Op 8 maart 1972 werden Bertus en Aaltje Zeevald door Yad Vashem onderscheiden voor het redden van 20 Joden. Deze bijzondere onderscheiding is bedoeld voor niet-Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog Joden hebben gered.
Het is een bewijs van dankbaarheid van het volk in Israël aan Bertus Zeevald en Aaltje Eres.
In het Valterbos staat bij het onderduikershol nog altijd een monument met daarop deze tekst. Van december 1942 tot de zonovergoten bevrijding op 11 april 1945 vonden opgejaagden hier in het Valterbos bescherming door hulp van enkele der sterkste uit dit Drentse land. Je luisterde naar aflevering 1 van het tweede seizoen van de podcast De Hilte Elf. In de volgende aflevering...
Ik zit erin bij omdat ik misschien op dat moment nog niet... maar in een korte tijd later toch al voorbestemd was om de leiding van het verzet in Pijs te nemen. Voor zover er in Pijs van verzet gesproken kon worden. Roden was meer verzet als in Pijs.
Let's say goodbye with a smile, dear, just for a while, dear, we must part. Don't let this parting upset you, I'll not forget you, sweetheart. We'll meet again, don't know where. Don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies chase those dark clouds far away. And I will just say hello to the folks that you know. Tell them you won't be long. They'll be happy to know that as I saw you go, you were singing this song. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. To the folks that you know, tell them you won't be long. They'll be happy to know that as I saw you go, you were singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know when. But I know